Fijn om deze morgen weer in u en jouw midden te zijn en met elkaar dat rijke woord van God te openen. Het is wel bijzonder, want de afgelopen weken zijn wij ook weer actief geweest onder de vele Israëli's die ons land bezoeken. Juist tijdens deze zomermaanden, heel veel Israëli's die naar Amsterdam gaan, naar Giethoorn, noem maar op. En we hebben zulke mooie gesprekken gehad, waar we echt ook Gods woord weer mochten uitdelen. En het is wel bijzonder, want deze zomer hebben we zowel contact gehad met veel Israëli's als ook met Palestijnen. En we hadden ook verschillende Bijbels voor hen bij ons. En er is er uiteindelijk maar één die werkelijk verzoening kan geven natuurlijk. En dat is de Heer Jezus Christus, hè, tussen God en mens. En ook tussen de Arabische volken en tussen het volk Israël. Er is één middelaar, één die werkelijk rust en vrede, die werkelijk verzoening kan geven. En het is prachtig om te zien hoe ook het woord van God naar hen wordt uitgereikt. Het was wel mooi, want onze collega uit Israël die zei voor de vakantie, alsjeblieft ga naar Amsterdam, ga naar de toeristische plekken. Want we verwachten heel veel Israëli's die het land tijdelijk verlaten om even tot rust te komen, even de oorlogssituatie te ontvluchten. En dat hebben we meegemaakt afgelopen zomer. Het is mooi hoe het woord zo uitgaat. En mijn collega David die is zich momenteel aan het voorbereiden op zijn reis naar Nieuw-Zeeland, waar heel veel Israëlische backpackers ook naartoe gaan. De Bijbels die zijn goed aangekomen en met 3 weken stapt hij in het vliegtuig. En dat is ook wel heel leuk om te vertellen, om te delen. Maar hij gaat daar niet alleen naartoe, maar met 2 nieuwe collega's die hopen morgen te beginnen. Een jong stel, 30ers. En ze hebben op de Bijbelschool gezeten afgelopen jaar. En het is een te lang verhaal om te delen, maar het is bijzonder om te zien hoe de Heer in hun hart heeft gewerkt. En hoe zij nu ook toegevoegd worden aan het werk. En ook echt de verlangen hebben om uit te gaan naar het Joodse volk. De Heer, hij maakt haast om het evangelie te delen. Broeders en zusters, ik heb boven mijn preek gezet, hoe lang nog, heren? En wie van u zou weten over welk Bijbelboek we het vanochtend gaan hebben? Openbaring zou kunnen, ja. Daniel, nee. Het is een kleine profeet. Habakuk. We gaan vanmorgen met elkaar naar Habakuk toe. En we zullen zien dat het een heel actueel boek is. We leven in een tijd, in een wereld waar ongelooflijk veel aan de hand is. Ik was bezig met deze preek en ik dacht, wat is er afgelopen jaren toch enorm veel gebeurd. Ja, als je kijkt naar enkele jaren geleden, we te dealen hadden met het coronavirus van 2020 tot 2022, die heel onze wereld, heel onze samenleving heeft ontwricht. We waren daar nog maar net van aan het herstellen, of Rusland viel Oekraïne binnen. Te maken met oorlog. En nog altijd sleept deze oorlog voort. Het verdwijnt wel in het nieuws naar de achtergrond. Maar onze werkers, Sergej en Lesia, die in Kiev wonen, hun huis is verwoest. Ze wonen nu al 3 jaar in het kantoor. 2 à 3 jaar. En elke dag krijgen we video's, krijgen we berichten van raketinslagen, noem maar op. We zien het allemaal niet op het nieuws. Maar dat is de realiteit waarin zij leven, iedere dag weer opnieuw. Verschrikkelijk als je daarover nadenkt, hoe dat maar doorgaat en doorgaat. Als we kijken natuurlijk ook naar Israël. Afgelopen jaar heel veel gebeurd, sinds 7 oktober. Die verschrikkingen die hebben plaatsgevonden toen Hamas ineens Israël binnenviel. Als je die video's ziet, en ik kan me voorstellen, ook ik zelf moet mezelf soms gewoon beschermen om die beelden te zien. Maar het is verschrikkelijk op wat voor wijze Hamas daar is bezig geweest. En het is heel verdrietig om te zien hoe de situatie enorm is geëscaleerd. En Als we kijken wat voor impact dat ook heeft op de rest van de wereld. Joodse gemeenschappen, Joodse mensen ook buiten Israël die vrezen voor hun leven omdat ze bang zijn voor aanslagen, pro-Palestijnse demonstraties. Maar ook broeders en zusters, daar moeten we ook naar kijken als we kijken naar de verschrikkingen die momenteel plaatsvinden in Gaza. Natuurlijk, we staan achter Israël, we bidden voor het Joodse volk. Maar ja, er is ook zoveel onschuldig bloed wat momenteel vloeit in Gaza. Belangrijk om daar ook oog voor te hebben. Ook voor onze broeders en zusters die daar wonen, ook in Gaza is er een kerk. Zijn we ons daarvan bewust, bidden we ook voor hen. Belangrijk om daarin evenwichtig te blijven. En momenteel zitten we natuurlijk met die vraag, want er is zoveel aan de hand. Israël, het noorden, heel de wereld die zich daarmee bemoeit. We zien dat andere landen zich daarin mengen, van de Arabische wereld tot Amerika, Europa, Rusland, de Aziatische landen aan toe. En grote machtsblokken staan tegenover elkaar. En het is de vraag, wat gaat de komende weken, wat gaat de komende maanden gebeuren? Komen we misschien terecht in een derde wereldoorlog? Of worden de gemoederen uiteindelijk weer tot bedaren gebracht? Maar ik kan me voorstellen dat u van tijd tot tijd, tenminste ik heb dat wel, naar het hele wereldgebeuren kijkt. En dat u denkt, hoe lang nog, heren? Waar gaat het allemaal naartoe? Er is zoveel leed, er is zoveel ellende, er zijn zoveel rampen die zich voltrekken. Waar bent u? Waar gaat het allemaal naartoe? Nou, iemand die ook te midden van grote chaos, van grote wanorde leefde, dat is de profeet Habakuk. Zo zullen we vanmorgen met elkaar zien. En ik denk dat we vanmorgen heel veel van deze profeet kunnen leren. Vooral hoe we als gelovigen staande blijven. Staande blijven te midden van het wereldgebeuren, maar ook wat betreft lijden wat ons persoonlijk kan treffen. Ook wij persoonlijk kunnen te maken krijgen met moeilijke tijden in ons leven. Of dat nu is op het werk, of privé thuis, of dat nou is met ziekte of met ander leed. Het kan op verschillende manieren zijn. En ik wil ter inleiding de eerste 6 versen van Habakuk 1 lezen. En dat zijn slechts 3 hoofdstukken, dus we zullen vanmorgen zo stap voor stap door Habakuk, door die 3 hoofdstukken, in vogelvlucht heen gaan. Maar laten we beginnen, Habakuk 1, en dan lezen we vanaf vers 1. Ik heb u wat tijd gegeven om op te zoeken, vaak als je over de kleine profeten gaat spreken, dan schieten we vaak een beetje in de stress, hè? Waar zit dat ook alweer? Ik hoop dat u het inmiddels allemaal gevonden heeft. Habakuk 1 en daarvan de eerste 6 versen. De last die de profeet Habakuk gezien heeft. Heere, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot uw geweld en verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat onenigheid, ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht. En komt het recht nooit meer tevoorschijn, want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, en daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Zie rond onder de heidenvolken en aanschouw, verbijstert u, sta verbijsterd, want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de Chaldeeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk dat de breedte van de aarde doorkruist, om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Schrikwekkend en ontzagwekkend is het. Zijn recht en zijn hoogheid gaan van hem uit. Tot zover, broeders en zusters. Habakuk die wordt gerekend tot de kleine profeten. En zoals ik al zei, zijn hoofdstuk bestaat uit slechts 3 hoofdstukken of het Bijbelboek. En we zullen vanmorgen met elkaar zien dat er in deze 3 hoofdstukken ook een prachtige opbouw zit. Habakuk die trad zo'n 600 jaar voor Christus op. En in zijn tijd waren de Assyriërs aan de macht. Maar het zou niet lang meer duren of dat Assyrische wereldrijk dat zou gaan plaatsmaken voor de Babyloniërs. Hier aangeduid als de Chaldeeën. Om u een beetje indruk te geven, zo'n 100 jaar daarvoor was al het 10-stammenrijk weggevoerd naar Assyrië. En het zou niet lang meer duren of ook dat 2-stammenrijk Juda zou weggevoerd worden in ballingschap naar Babel toe. En een tijdgenoot van Habakuk, dat is de profeet Jeremia. Ook Jeremia die kondigde de Chaldeeën aan, die kondigde Babel aan. En die zei, jongens, het zal niet lang meer duren of de Babyloniërs die zullen komen. Hè, en er zal een hele moeilijke tijd over Israël gaan komen. Een hoofdstuk, u hoeft dat niet op te zoeken, maar ik zal er ook een paar versen uit lezen. Dat is Jeremia 25. Hè, en daar lezen we het volgende in vers 8 en 9. Daar kondigt die profeet Jeremia dus de Babyloniërs aan en die zegt dan, daarom zo zegt de Heere van de legermachten, omdat u niet naar mijn woorden hebt geluisterd, zie ik ga een boodschap zenden en ik zal alle geslachten uit het noorden halen, spreekt de Heere, en ook zal ik een boodschap zenden naar Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn dienaar. En ik zal hen over dit land brengen, over zijn inwoners en over al deze volken rondom. En ik zal hen slaan met de ban en hen stellen tot een verschrikking en tot een aanfluiting en tot eeuwige puinhopen. God gebruikte Babel om zijn oordeel over Israël uit te voeren. Het volk was in grote goddeloosheid gevallen. Als je de profeet Ezechiël daarop bestudeert, was er zelfs een moment gekomen dat men afgoderij pleegde in de tempel. Het meest heilige der heiligen, de meest heilige plek van de Heere, daar werd afgoderij gepleegd. Men bracht kinderoffers, noem maar op. Het was een verschrikkelijke tijd voor Israël. En de Heere, die moest ingrijpen, want die goddeloosheden, die stapelden zich maar op. Ik weet niet of het u is opgevallen, maar het is heel opvallend als je Jeremia 25 leest, dat Babel ook Gods dienaar wordt genoemd. Apart, hè, als je dat eigenlijk tot je door laat drinken. Babel is Gods dienaar. Babel wordt door de Heere gebruikt om zijn oordeel over Israël uit te voeren. Als je nou hebt over de eindtijd, en je leest bijvoorbeeld die bekende profetie uit Zacharia 12, waar de Heere zegt, ik zal Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, dan zie je dat eigenlijk opnieuw, dat de Heere zegt, ik zal dat doen. Dat is gek, hè? Want ik denk, Heer, waarom moet u Israël nou zo in de benauwdheid brengen? Het is een profetie wat we voor onze ogen zien gebeuren. Israël die steeds meer alleen komt te staan. En aan de ene kant gaat Satan rond als een briesende leeuw, maar tegelijkertijd zegt de Heer ook, ik zal dat doen. En dan is het belangrijk om die hoofdstukken door te lezen, want God wil Israël op een punt brengen dat ze zijn naam gaan aanroepen. Dat is waar de Heer naar verlangt. In die tijd van Habakuk, maar ook de toekomst. Israël zal steeds meer alleen komen te staan. Die spanningen in het Midden-Oosten zullen steeds meer toenemen. Want God heeft een plan met Israël. God wil Israël op de knieën brengen dat ze het van hem gaan verwachten. En op het moment dat dat gaat gebeuren, dan staan er nog hele grote dingen te gebeuren. Waaronder het grootste, het mooiste, de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Als we teruggaan naar Habakuk, dan leefde Habakuk dus in een tijd, in een wereld waar de hele samenleving onder zware druk stond. Grote wereldmachten stonden tegenover elkaar. Het Assyrische Rijk was aan het afbrokkelen en Babel kwam in opkomst. En Habakuk die heeft in zijn tijd heel veel ellende gezien, heel veel goddeloosheid. En in zijn tijd werd er heel duidelijk toegewerkt naar een climax. En Habakuk die roept het in die eerste versen van hoofdstuk 1 naar de Heere uit. Heere, waar bent u? Waarom grijpt u niet in? Ik roep al zo lang naar u. Als we dat even vertalen naar onze tijd, broeders en zusters, dan zien we eigenlijk net als in de tijd van Habakuk, dat we ook in een opmaat leven naar de eindtijd waarin we zien dat die goddeloosheid in de wereld toeneemt. Waarin we zien dat de verdeeldheid ook in de wereld toeneemt. Ook in onze tijd, wat ik net al zei, zien we dat grote wereldmachten tegenover elkaar staan. Dat er duidelijk wordt toegewerkt naar een climax. En ik geloof persoonlijk, ik weet niet hoe u daarover denkt, maar dat die roep van Habakuk in deze wereld uiteindelijk maar steeds groter zal worden. Heer, waar bent u? Wanneer grijpt u in? Wanneer is die climax? En dan is het zo geweldig dat we het woord van God hebben. Dat we door het woord van God ook over de tijd mogen heen kijken, mogen weten, ja maar God heeft een plan. Dat we mogen weten op grond van het profetisch woord, ja maar daar gaat het naartoe. Wat mij ook zo trof tijdens die voorbereiding, in die eerste versen, is dat Habakuk spreekt over verwoesting, geweld, oneenigheid, ruzie. Hoe actueel is dat ook, als we daarover nadenken? Verwoesting, die beelden van Oekraïne waar alles aan puin wordt geschoten. Recent zo'n kinderziekenhuis waar dan gericht op gemikt wordt. De meest kwetsbare mensen van de samenleving, zo'n kinderziekenhuis. Als we kijken, geweld. Zo'n bloedige slagpartij wat 7 oktober heeft plaatsgevonden. Wat ik net al zei, dat vele onschuldige bloed wat ook in Gaza vloeit. Naast Hamas ook heel veel onschuldige slachtoffers. Verdrietig als we daarover nadenken, verschrikkelijk. Wat me ook zo trof in Habakuk 1 is dat de wet zijn kracht verliest. En het recht verdraait tevoorschijn komt. Hoe kenmerkend is dat ook voor onze tijd? Het was toen zo, maar het geldt ook voor de tijd waarin wij leven. De wet die zijn kracht verliest. Leiders, rechters, advocaten, die worden omgekocht om het recht te verdraaien. Het is zo'n beetje de normaalste zaak van de wereld geworden. Zolang je maar geld hebt, kun je het recht verdraaien. Dat is de tijd, de wereld waarin wij leven, broeders en zusters. Nou, wat ik al zei, er zit een hele mooie opbouw in dat Bijbelboek Habakuk. In hoofdstuk 1 zie je eigenlijk die noodkreet van Habakuk. Hij schreeuwt het uit naar de Heere. Hij bevindt zich eigenlijk in een geloofscrisis. Heere, waar bent u nou? Hij ziet al die ellende en hij kan het allemaal niet meer bevatten. Hij kan het allemaal niet meer plaatsen. En bijzondere vind ik dat de Heer hem dan ook tegemoet komt. Met antwoord komt. Laten we maar gaan naar hoofdstuk 2. En laten we daar maar eens de eerste 4 versen lezen. Dan lezen we het volgende. Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal en keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Toen antwoordde de Heere mij en zei, schrijf het visioen op, grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken, hij liegt niet. Als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. God antwoordde Habakuk. Hij liet Habakuk niet in het ongewisse, nee, dat visioen dat zou op de vastgestelde tijd in vervulling gaan. Welk visioen? Nou, die Chaldeeën, die Babyloniërs in zijn tijd, die zouden komen. Dat oordeel dat zou over Israël komen, dat stond vast. Maar er zou ook een moment komen dat de Heere zou gaan ingrijpen, dat hij weer orde op zaken zou gaan stellen. De Heere, hij zou ook gaan dealen met Babel, die met dat oordeel kwam. Ook Babel is uiteindelijk door de Heere geoordeeld. Dus wat we hier zien eigenlijk in hoofdstuk 2, is dat God Habakuk voorbereidde en door Habakuk heen ook het volk Israël op nog een moeilijke tijd die hen stond te wachten. Maar de Heer, hij gaf ook de belofte dat hij zou komen, dat hij zou gaan ingrijpen. En broeders en zusters, als we dat weer vertalen naar onze tijd, ja, dan zullen die eindtijdprofetieën, die zullen in vervulling gaan. We hebben daar meerdere keren ook hier tijdens avonden bij stilgestaan, maar zo'n eindtijdreden, Matthäus 24, die we ook met elkaar hebben behandeld, het zal vervuld worden. Een boek als Openbaring, die oordelen die nog gaan komen, het zal op de vastgestelde tijd in vervulling gaan. Dat staat vast. Er zal nog een moeilijke tijd komen van oorlogen, verdeeldheid, pandemieën waar de Heer Jezus voor waarschuwt. Er zullen nog oordelen over deze wereld komen. En de Heere, hij leert ons dat in zijn woord, zodat we net als Habakuk voorbereid zijn op datgene wat gaan komen. Ik vind dat zo mooi dat de Heere Jezus zegt in Matthäus 24, en ik zal het u voorlezen: pas op, word niet verschrikt, want al die dingen die moeten gebeuren. Je ziet heel vaak als er een pandemie of een oorlog, dat heel veel christenen die verschrikt. Oh, maar hoe kan dat nou? Nee, de Heer Jezus, hij bereidt ons juist voor. Word niet verschrikt, want die dingen die moeten gebeuren. Maar, zegt hij, het is nog niet het einde. En dan gaat hij verder, want het ene koninkrijk zal tegen het andere koninkrijk opstaan. Er zullen hongersnoden zijn, besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. Ja. Met andere woorden, als je deze dingen ziet gebeuren, het is nog maar het begin. Er gaat toegewerkt worden naar een climax. Maar het feit dat de Heer Jezus hier het beeld gebruikt van barensweeën, laat tegelijkertijd ook de geweldige hoop zien, toch? Ik heb het 2 keer meegemaakt, ik heb het wel vaker hier gezegd, maar ja, als die weeën dan beginnen bij je vrouw, als man sta je erbij en kijk je ernaar, hè, en ja, probeer je het zo goed mogelijk te doen voor je vrouw, maar dat is een hele heftige periode. Maar uiteindelijk weet je ook, ja, maar dat kind gaat komen. Mijn dochter, mijn zoon gaat komen. Bijzonder, geweldig. Er wordt toegewerkt naar nieuw leven. En zo is dat eigenlijk ook met de eindtijdreden van de Heer Jezus. Er wordt toegewerkt naar dat kind met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus. Er wordt toegewerkt naar een nieuwe wereld. Waarin alles, ja, zal worden teruggebracht onder Gods heerschappij. En dat laat ook tegelijkertijd de geweldige hoop zien. Dus eigenlijk als we teruggaan naar Habakuk, dan zien we aan de ene kant dus, ja, dat het belangrijk is om kennis te hebben van het profetisch woord. Habakuk werd voorbereid op die tijd, ook wij worden door het profetisch woord voorbereid. Maar aan de andere kant is het ook belangrijk om staande te leren blijven. Staande te blijven, ja, van het hele wereldgebeuren. Staande te blijven ook van, ja, te midden van die stormen die ons persoonlijk leven kunnen overkomen. En ik weet niet wat jij vanmorgen meetorst. Misschien aan zorgen, aan moeite, aan verdriet. Onzekere omstandigheden waarmee je te maken hebt. Maar ook daarin kunnen we denk ik heel veel van Habakuk leren. Want weet u, als je Habakuk zo doorleest, dan valt het op dat hij die noodkreet uitroept naar de Heere, maar dat het niet zo is dat de Heere met een vingerknip nou even de omstandigheden van Habakuk veranderde en het was allemaal weer goed. Nee, broeders en zusters, dat is wel iets wat je heel sterk in onze maatschappij ziet terugkomen. Voor elk probleem zoeken we een reden, zoeken we een oplossing. Als je rot voelt, Ja, dan ga je afleiding zoeken, dan ga je maar een film aanzetten. Heel veel mensen die proberen hun geluk te zoeken in kleine dingen, in een feestje, in een drankje, in een vakantie, een nog groter huis, een nog mooiere auto kopen. Voor iedere ziekte proberen we een pilletje te ontwikkelen om lijden tegen te gaan. En begrijp me nou vanmorgen niet verkeerd, broeders en zusters, want we mogen genieten van het leven. Ik ben heel blij met de gezondheidszorg, met alles wat er medisch gezien kan en mogelijk is. Daar mogen we dankbaar voor zijn dat we in zo'n tijd leven. Maar tegelijkertijd is het ook heel goed, broeders en zusters, dat we ons ervan bewust zijn dat lijden in deze wereld, in deze tijd erbij hoort. Dat is belangrijk. Hoor nog wel eens onder christenen van, joh, ja, als christenen hoeven we niet te lijden. Als christenen hoeven we niet arm te zijn. God wil je genezen, God wil je rijk maken en zegenen. Maar broeders en zusters, laten we ons ervan bewust zijn dat we leven in een gevallen schepping. Dat we leven in een gevallen wereld. Dat we leven in een tijd waarin momenteel inderdaad Satan nog de overste is van deze wereld. Dat we te maken hebben met duisternis. Dat we te maken hebben met heel veel oorlogen, met verdeeldheid, met ziekte. Dat is wat de Bijbel ons leert. Paulus die schrijft in Romeinen 8 dat heel de schepping aan de zinloosheid is onderworpen. Heel de schepping zucht, heel de schepping verkeert in baresnood, heel de schepping die ziet rijkhalzend uit naar zijn komst, naar die nieuwe wereld, naar die nieuwe tijd die straks zal aanbreken, maar zover is het nog niet. We leven nu nog in veel gebrokenheid, zowel in het wereldgebeuren als ook in ziekte en leed wat ons allemaal kan treffen. Ik werd ingisteren door mijn zus nog gebeld. Haar schoonmoeder die hoorde deze week dat ze ernstig ziek is en waarschijnlijk nog een paar weken tot een paar maanden te leven heeft. Een rauwe boodschap om te verwerken. Wat ik hiermee wil zeggen, broeders en zusters, is dat we helemaal kunnen gaan focussen op het veranderen van de wereld, zoals je heel veel ziet. Of het veranderen van de omstandigheden. En soms hebben we daar deels ook invloed op als mens, maar het is veel belangrijker om net als Habakuk bovenal ons te blijven focussen op de Heere God. En dat zien we heel mooi terug in Habakuk. Als je die drie hoofdstukken van Habakuk doorleest, dan verandert Habakuk zelf in die moeilijke omstandigheden. En er vallen eigenlijk twee dingen op die Habakuk op de been hielden. Het eerste heb ik eigenlijk al genoemd. Het eerste is dat Habakuk over de tijd heen zag. En hij wist, God heeft alles in de hand. Vers 3 van Habakuk 2, daar lazen we zo. Juist als hij uitblijft, verwacht hem. Want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. De Heer grijpt in. Hij grijpt in het wereldgebeuren, maar ook met persoonlijk leed wat ons overtreft. In het begin, ja, dan roepen we naar de Heer uit, denken, Heer, waar bent u? Maar hij gaat komen, hij zal zich laten zien. Die belofte, die hebben we. En als we kijken naar het wereldgebeuren, moet u eens letten op vers 14 van Habakuk 2. Naar die geweldige tijd, die dag die gaat komen, vers 14 Habakuk 2, waarin de aarde vol zal worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Wat een geweldige belofte. Dat gaat nog vervuld worden, broeders en zusters, als de Heer Jezus Christus straks zal terugkomen. Dus wat we zien is dat Habakuk eigenlijk als het ware over de tijd wordt heen getild en weet, ja, maar het komt goed. En dat is ook een geweldige bemoediging voor ons, broeders en zusters. God heeft alles in de hand. Ook al dreigt het in de wereld allemaal verkeerde kant op te gaan en noem maar op, God heeft alles in de hand. Hij volvoert zijn plan. Ook als het gaat om ons persoonlijk leven. Ja, dan is het iedere keer ook zo belangrijk om te weten dat de dood niet het einde is, maar dat het begin is van het eeuwige leven met Hem. Dat geeft ons hoop voor de toekomst. Maar het tweede punt, broeders en zusters, dat is ook belangrijk, want het tweede punt waar ik bij stil wil staan is dat Habakuk als gelovige leerde te wandelen in de Heer. En dat is ook belangrijk om bij stil te staan. Kijk, broeders en zusters, je kunt weten dat iets in de toekomst goed komt, maar je leeft ook nu, toch of niet? En je moet ook nu door die, ja, soms de moeilijke woestijnperiodes heen. En dan kun je wel weten dat het in de toekomst goed komt, maar ja, wat heb ik daar nu aan, toch of niet? En Habakuk, die leefde ook te midden van een hele moeilijke omstandigheden. En hij wist, het wordt niet beter, het wordt alleen maar slechter, want die Galdeeën gaan komen. Er komt nog een hele moeilijke tijd. Dat stond om allemaal te wachten. En broeders en zusters, dat geldt ook voor persoonlijke omstandigheden. Als je ziek wordt, dan weet je dat er een periode voor je staat te wachten van donkere wolken, van lijden. Dat kan je overvallen. En nogmaals, we leven gelukkig in een land waar medisch gezien heel veel mogelijk is, maar je moet ook door dat moeilijke proces heen. En wat is nou het geheim van Habakuk? Wat hield Habakuk nou dwars door alle pijn, door moeite op de been? Lieve broeders en zusters, Habakuk was een rechtvaardige. Dat is wat we net lazen. Hij was een rechtvaardige die de Heere kende. En hij wandelde niet vanuit eigen kracht, nee, hij wandelde in de Heere. En daar wil ik nog even met u bij stilstaan. Kijk, als je die drie hoofdstukken van Habakuk bekijkt, wat ik al zei, dan begint het eigenlijk in hoofdstuk 1 met een aanklacht. Heere, waar bent u? Waarom doet u niets? Je zou kunnen zeggen dat het geloof van Habakuk aan het wankelen wordt gebracht. Dat is hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 krijgt Habakuk doorzicht. Hij weet, maar wacht even, het komt goed. God heeft alles in de hand. Dat is wat we net zagen in hoofdstuk 2. En dan helemaal aan het einde van Habakuk in hoofdstuk 3, daar vinden we een hele belangrijke sleutel. Laten we dat met elkaar gaan lezen. Habakuk 3, vanaf vers 17. Bekende woorden. Habakuk 3, vanaf vers 17. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan, en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal de kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund meer in de stallen over zijn. Dat is dat vooruitzicht wat hij had, die Galdeeën die zouden komen plunderen en noem maar op. Al zou dat allemaal gebeuren. Nou, dan gaat hij verder. Vers 18. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen en mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde en Hij doet mij treden op mijn hoogte. Broeders en zussen, wat maakt het nou dat Habakuk toch zo eindigt? Nou, het antwoord ligt in vers 18 en vers 19. Habakuk leefde en wandelde in de Heere. De Heere, Heere is mijn kracht. En hoe kon Habakuk nou wandelen in de Heere? Want we zijn als mens toch zondig? Nee, hij was een rechtvaardige die door het geloof wandelde, een tzaddik. En ook wij mogen weten dat we in en door de Heer Jezus Christus rechtvaardig verklaard worden. Dat we mogen wandelen in Christus, in de rechtvaardige. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Habakuk 2, vers 4. Nou, tot slot, broeders en zusters. Ik weet niet in hoeverre u dat weet, maar dat vers uit Habakuk 2, vers 4. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dat komen we drie keer in het Nieuwe Testament tegen. Het volgende uur wil ik daar uitnemen. We hebben daar geen tijd meer in om daar uitgebreid op in te gaan. Maar ik wil u de kerngedachten meegeven tot slot. Omdat dat zo mooi is om te gaan zien. Wat ik zeg, het wordt 3 keer aangehaald. Habakkuk 2 vers 4. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. De eerste keer dat we tegenkomen in het Nieuwe Testament, broeders en zussen, dat is in Romeinen 1 vers 16 en 17. En daar ligt de nadruk op de rechtvaardigheid. Dus de rechtvaardige zal door het geloof leven. En rechtvaardigheid, dat weet u, dat heeft alles te maken met het verkrijgen van vrede. He, Paulus die zegt, wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God. He, en die rechtvaardiging die ligt nogmaals in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dus in Romeinen 1 vers 17, daar ligt de nadruk eigenlijk op het verkrijgen van die rechtvaardiging. We zijn door het geloof gerechtvaardigd. Dat is één. Het tweede waar we tegenkomen, dat is in Galaten 3. Galaten 3 vers 11. En daar ligt de nadruk op het geloof. Ja, dus de rechtvaardige zal door het geloof leven. Volgt u me nog of niet? En we zien in Galaten 3 dat de nadruk ligt op het geloof en niet op de werken van de wet. Het is belangrijk om te zien dat je niet zelf aan de slag moet gaan vanuit je menselijke kunnen en redeneren. Nee, het is belangrijk dat we inhaken op zijn geloof. Dat het geloof van Christus ook ons geloof wordt. Ja, dus de tweede keer dat we tegenkomen is in Galaten en daar ligt de nadruk op het geloof. En de derde keer dat we tegenkomen, dat is in Hebreeën 10 vers 38 en daar ligt de nadruk op het leven, oftewel op de praktijk van het geloof. Ja, dus dan heb je de zin, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Ja, de nadruk ligt daar op de praktijk van het geloof. Nou, dat is een hele moeilijke vraag, maar naar Hebreeën 10 komt Hebreeën 11. Nou, hartstikke goed. Ja, even. Ik heb geleerd op de Bijbelschool, soms moet je een vraag stellen dat je de groep weer te pakken hebt. Hè? Dus, nou, bij deze heb ik die vraag ook gesteld. Maar in hoofdstuk 11, daar kom je de geloofsgetuigen tegen. En dat vind ik zo bijzonder, want stuk voor stuk groeiden ze op in andere omstandigheden. Ze hadden allemaal hun eigen strijd te voeren. Maar het was dezelfde God, de God van Israël, waar ze hun hoop en verwachting op hadden gesteld. De praktijk van het geloof, Hebreeën 10 en 11. Broeders en zussen, ik ga afsluiten, maar het is zo geweldig. Als je de Heer Jezus Christus kent als je persoonlijke verlosser en zaligmaker, waar we vanochtend zometeen ook weer bij stilstaan, wat Hij voor ons heeft gemaakt, dat maakt ons rechtvaardig. We mogen rusten in de rechtvaardige, de Heer Jezus Christus. En weet u, als je dat leven met Hem leert kennen, dan leer je ook de kracht van zijn opstanding in jouw leven kennen. Die dynamis. Dan mag je leven vanuit zijn geloof, dwars door die moeilijke omstandigheden, die moeilijke periodes ook in ons leven en ook in het hele wereld gebeuren. In hen hebben we dat overwinningsleven. En kunnen we dwars ook door moeite, door pijn, door lijden heen, door moeilijke omstandigheden in de Heere opspringen. Net als Habakkuk. En zeggen, wat mijn omstandigheden ook zijn, de Heere, Heere, Hij is mijn kracht. En ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. En broeders en zusters, dat is het geheim van Habakkuk. Dat is het geheim van iedere gelovige. Dat we het niet hoeven te doen vanuit onze eigen kracht, van onze eigen kunnen. Maar dat we iedere dag mogen wandelen vanuit zijn genade, vanuit zijn kracht. En dat we inhaken op zijn geloof. En weet u, daarmee komen we eigenlijk weer terug bij Habakuk. Want weet u wat zijn naam betekent? Dat is een moeilijke vraag hoor. Hè? Jij weet het gewoon. Nou, dat is ongekend. Het is inderdaad omarmen, omhelzen. En weet u, de afgelopen tijd, daar zie je soms van die, ja, van die gijzelaars die dan vrijkomen, hè, uit Gaza. En dan die videobeelden dat ze hun geliefde weer omarmen. Ik vind dat iedere keer weer ontroerend om te zien, omhelzen. En ook, weet u, we hebben nu net een vakantieperiode gehad en dan is het weer fijn als je weer je familie ziet en je kunt ze weer omhelzen, een hug geven. Maar weet u, broeders en zusters, er is er één die ons altijd omhelst. En dat is de Heer Jezus Christus. Hij is er altijd bij. Hem moeten we omhelzen. En er kunnen er best wel omstandigheden zijn in ons leven waarin we ons ineens weer gaan richten op de omstandigheden, op de zorg, op de pijn, op de moeite. Dat we onze focus misschien weer even verliezen op de voleinder van het geloof. Of misschien dat u wel in een fase zit dat u eigenlijk dat zicht al bent verloren. En juist op die momenten is het zo belangrijk dat we weer teruggaan naar Christus. Dat we hem omhelzen, maar ook dat we ons door hem laten omhelzen. Dat is ook belangrijk. Dat je hem niet de rug toekeert, maar dat je weer teruggaat naar hem. Omhels hem. En mag ik u, mag ik jou vanmorgen vragen, waar heb jij je hoop en verwachting opgesteld? Als het gaat om het hele wereldgebeuren, als het gaat om onze persoonlijke omstandigheden, bij Christus moet je zijn. Hij is het die ons rechtvaardigt en vanuit zijn kracht en zijn geloof mogen we leven. Ik wil afsluiten met wat Paulus schrijft in Filippenzen 4, waar hij zegt, ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet wat het is om overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Amen.